Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 50. En wij zingen de versen 1 en 6. Der goden God verheft zijn stem met macht en roept deze aard van waar de zon met pracht in het oosten rijst tot waar ze in zee verdwijnt. En vers 6 roept in de nood tot mij, uw God en Heer, dan help ik u en gij geeft goden de eer. Psalm 50, de versen 1 en 6. Gemeente, de schriftlezing vanavond is uit het boek Nahum. Wij lezen hoofdstuk 3. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanavond. Nahum, hoofdstuk 3. Wee de bloedstad, die gans vol leugen en verscheuring is. De roof houdt niet op. Er is het geklap der zweep en het geluid van het bolderen der raderen. En de paarden stampen en de wagens springen op. De ruiter steekt omhoog, zo het vlammende zwaard als de bliksemende spies. En er zal de veelheid der verslagenen zijn en een zware menigte der dode lichamen. Ja, er zal geen einde zijn der lichamen. Men zal over hun lichamen struikelen. Om der grote hoererijen wil, der zeer bevallige hoer, der meesteres der toverijen, die met haar hoererijen volken verkocht heeft, en geslachten met haar toverijen. Zie, ik wil aan u, spreekt de Heere der Heerscharen. En ik zal uw zomen ontdekken boven uw aangezicht. En ik zal de heidenen uw naaktheid en de koninkrijken uw schande wijzen. En ik zal verfoeilijke dingen op u werpen en u tot schande maken. En ik zal u als een spiegel stellen. En het zal geschieden dat allen die u zien van u wegvlieden zullen. En zeggen, Nineveh is verstoord. Wie zal medelijden met haar hebben? Van waar zal ik uw trooster zoeken? Zijt gij beter dan No, de volkrijke gelegen in de rivieren, die rondomheen water heeft, welker voormuur de zee is, haar muur is van zee. Morenland en Egypte waren haar macht, en er was geen einde. Put en Libië waren tot uw hulp. Nog is zij gevankelijk gegaan in de gevangenis. Ook zijn haar kinderen op het hoofd van alle straten verpletterd geworden. En over haar geëerden hebben zij het lot geworpen. En al haar groten zijn in boeien gebonden geworden. Ook zult gij dronken worden. Gij zult u verbergen. Ook zult gij een sterkte zoeken vanwege de vijand. Al uw vastigheden zijn vijgenbomen met de eerste vruchten. Indien ze geschud worden, zo vallen ze dien op de mond die ze eten wil. Zie, uw volk zal in het midden van u tot vrouwen worden. De poorten van uw land zullen uw vijanden wijd geopend worden. Het vuur zal uw grendels verteren. Schep uw water ter belegering. Versterk uw vastigheden. Ga in de klei. En treed in het leem, verbeter de tichel over. Het vuur zal u al daar verteren. Het zwaard zal u uitroeien. Het zal u afeten als de kevers. Vermeerder u als kevers, vermeerder u als sprinkhanen. Gij hebt meer handelaars dan er sterren aan de hemel zijn. De kevers zullen invallen en daarvan vliegen. Uw gekroonden zijn als de sprinkhanen en uw krijgsoversten als de grote kevers die zich in de heiningmuren legeren in de koude der dagen. Wanneer de zon opgaat, zo vliegen zij weg, alzo dat hun plaats onbekend is waar zij geweest zijn. Uw herders zullen sluimeren, o koning van Asser. Uw voortreffelijken zullen zich leggen. Uw volk zal zich op de bergen wijd uitbreiden. En niemand zal hen verzamelen. Er is geen samentrekking voor uw breuk. Uw plaag is smartelijk. Allen die het gerucht van u horen, zullen de handen over u klappen. Want over wien is uw boosheid niet geduriglijk gegaan? We doen belijdenis, gemeente, van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen wij Psalm 56, het vijfde vers, 56, vers 5. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij samen de Heere bidden en hem vragen om zijn zegen. O eeuwige en goedertieren God, uw macht gaat ons denken ver te boven. U hebt alles geschapen wat er is. We hebben het zojuist beleden dat u de Almachtige bent. Schepper van hemel en van aarde. U hebt ons ook geschapen. En daarom zijn wij verantwoording schuldig aan u. U hebt ons uw Zoon gegeven. nadat wij ons schandelijk misdragen hadden, om tegen u in opstand te komen, waardoor een vloek over uw schepping gekomen is en de dood haar intrede gedaan heeft. Dat hebben wij gedaan. En ook al verdienen wij weggeworpen te worden, hebt u uw Zoon gezonden. En zo laat u het nog overal verkondigen, dat het weer helemaal goed kan komen tussen u en ons, door uw Zoon. Omdat u, Heere Jezus, de losprijs betaald hebt. Omdat u aan het kruis gegaan bent. En daarom mogen wij op deze zondag hier samenkomen. Het is de dag van uw opstanding. En daarom komen wij samen op de eerste dag van de week. Omdat u, Heere Jezus, de straf gedragen hebt. En als bewijs daarvan bent u opgestaan op de derde dag. En zo willen wij uw naam prijzen, uw naam loven, al kunnen wij dat niet goed. Toch moet u alle eer en lof ontvangen, omdat u zo omgezien hebt naar ons. En dat u ook vanmiddag in ons midden bent met uw woord. Wij danken u daarvoor. Wij danken u voor de profetieën van Nahum. Al vinden wij dat door ons gebrek wel wat moeilijk. En staat het zo ver bij ons vandaan. Maar geef, Heere, dat wanneer wij luisteren, dat door de leiding van uw Heilige Geest het ons duidelijk mag worden. En dat we ook de actualiteit mogen zien van deze profeet van bijna 3000 jaar geleden. Die tot ons spreekt uit een andere tijd, uit een andere cultuur. Maar toch is er niet zoveel veranderd in de wereld. Want de macht van Assyrië en Nineveh, al bestaan die rijken en die stad niet meer, maar toch is er nog volop aanwezig. De mens die zich verzet tegen u. O Heere, wilt u ons onderwijs geven vanuit uw woord? Wilt u geven dat dit gedeelte Nahum 3 voor ons duidelijk mag worden? En dat wij er ook geestelijke lessen door ontvangen? Heere, laat dit woord tot bekering mogen brengen. Laat er ons mogen doen beseffen dat deze wereld ijdel is en de wereld gaat voorbij met al haar heerlijkheid. Maar die u kent, die bij u horen, zij hebben eeuwig leven. En zij zullen de aarde beërven. En zij gaan koninkrijken in. Ze zullen met u regeren tot in alle eeuwigheid. O, wat een grote woorden die wij ons niet kunnen voorstellen. O Heere, open onze ogen, dat wij de wonderen van uw woord mogen beschouwen en geloven. En werk in onze harten dat wij voor u zullen leven. Dat u centraal zult staan in ons hart en leven. En dat wij leren u lief te hebben boven alles. Omdat u zo goed bent, zo zorgzaam bent ook voor ons. O Heere God, wilt u in ons midden zijn en ons leiden, uw dienaar in het preken en ons allen in het luisteren. Heere, wilt u licht geven van omhoog en laat uw woord krachtig mogen werken in ons midden. Geef dat wij ook persoonlijk uw woord zullen onderzoeken, dat dat voor ons dagelijks voedsel mag zijn en dat we zo niet mee zullen doen met de wereld die zich verzet tegen u, maar dat we ons door uw genade gewonnen weten te geven aan u en aan uw leiding en aan uw weg. Heere, leer ons zo naar uw wil te handelen, opdat wij ook mogen roemen in uw woord, dat wij het onfeilbaar woord mogen prijzen, omdat we het zelf van uw lippen gehoord hebben, omdat u dat woord toepast in onze harten door uw Heilige Geest. Heere, wil zo werken in ons midden. en wil zo een geheiligde kennis geven van ellende, van verlossing en van dankbaarheid, opdat wij waarachtige troost mogen ontvangen in ons leven. De ene troost, Heere God, gedenk in ieder van ons. Ook als wij thuis meeluisteren met de kerktelefoon, bedouw ons dan met uw zegen. Het kan best moeilijk voor ons zijn dat we vroeger wel opgingen naar uw huis, maar dat het nu niet meer kan. En Heere, wilt u hen vertroosten die daar moeite mee hebben, die er nog over nadenken hoe het vroeger was in uw huis, maar nu gebonden zijn aan hun kamer of hun woning. En dat kan ook best moeilijk voor hen zijn, maar wilt u hen tonen dat u toch dezelfde bent en dat u tot hen spreekt, ook wanneer ze meeluisteren vanaf hun stoel in hun kamer. Heere, bedouw hen met uw zegen. We bidden u voor onze gemeente, Heere. Er zijn toch heel wat gebeurtenissen zo die plaatsvinden in ons midden. Er zijn er nogal wat die toch met moeite te kampen hebben. En wij bidden u of u, zoals we gezongen hebben op Psalm 50, dat we u zullen aanroepen in de dag der benauwdheid. Want u belooft dat u zult uithelpen. En dan belooft u dat wij u zullen eren. O Heere God, wij danken u dat u uw armen uitbreidt naar ons allen. En dat u het zaligst lot geeft. O leer ons voor u te leven. Heere, wij bidden u of u onze kerken wilt gedenken in genade. Of u waarheid wil vertonen in onze kerken. Dat wij trouw mogen zijn aan u en aan uw woord. Zegen daartoe ook het werk aan de Theologische Universiteit. Schenk daar uw genade en uw zegen, uw leiding. Ook over de studenten. Ook over examens die gehouden moeten worden, wilt u daar uw leiding en zorg over geven. Wil, Heere, de predikanten in ons kerkverband gedenken, persoonlijk oefenen in de godzaligheid en hen ambtelijke trouw geven vanuit de persoonlijke ervaring van uw barmhartigheid en genade. We bidden u, Heere, voor al de kerken in ons vaderland die zich gebonden weten aan uw woord. Wij bidden u of u overal wil geven dat uw woord nog trouw mag klinken en dat er nog velen u tot u getrokken zullen worden. Want uw woord is toch al zaad en dat zaad komt toch op. Heer, uit genade zult u daar toch voor zorgen. O, laat uw waarheid in het binnenste gevonden mogen worden. In veler harten wil nog opwekkingen geven door de kerken heen. We bidden u voor uw kerk in de westerse wereld waar zoveel afval is. Waar zoveel afwijken is van uw woord. En wij vragen u, Heer, of u nog een terugkeer wilt geven. Dat uw waarheid mag zegevieren. U hebt altijd in de geschiedenis van de kerk mannen gegeven die de waarheid duidelijk onder woorden konden brengen. En dat doet u nu ook. Mannen die dwalingen ontmaskeren en daarover schrijven. Zodat wij daardoor onderwezen mogen worden, willen het ook blijven doen. Ook in onze westerse wereld, opdat de waarheid, uw woord, gehandhaafd mag blijven. Wij bidden u, Heere, voor de kerken in verdrukking. De kerken die vervolgd worden. Waar het benauwd kan zijn. Waar er gedreigd wordt. Waar mensen opgepakt worden. Geslagen worden. Ruw behandeld. En nog erger. Mensen die hun leven niet zeker zijn. Mensen die in gevaar lopen om door het volksgedrang gelyncht te worden. En anderen worden in slavernij gevoerd. O Heere, wil ze allen toch beschermen en bewaren. hen alle moed en krachten geven om met vrijmoedigheid uw naam te belijden in alle rust. Heere, geef hen genade om te volharden, want u geeft toch juist dan genade wanneer het nodig is. Wil het doen bij uw kinderen, die door hun familie zelfs geslagen en uitgestoten worden. O Heere, breid uw kerk uit in moslimlanden en breid uw kerk uit op het zendingsveld. Wil mensen verlossen uit de duisternis en brengen tot uw wonderbaar licht. En wil overal verkondigers van uw evangelie opwekken die uw naam zullen uitdragen, ook onder hun eigen volk. Gedenk, Heere, zo uw koninkrijk. Dan bidden wij u ook voor de volkeren van het Midden-Oosten. En wij bidden of daar ook juist uw woord tot zegen mag zijn. Ook onder Israël. U hebt Israël teruggebracht in haar eigen land. Heere, maar de overgrote meerderheid erkent u niet, Heere Jezus, als de Messias. Zou u dat willen veranderen? En zou u willen omzien naar uw eigen volk, Israël? En zou u hen tot bekering willen brengen? En dat de zegen daarvan mag uitgaan over de omliggende volkeren? Wilt u werken met uw geest en genade onder de Palestijnen, hen verlossen van haat? En laat uw liefde in hun harten mogen werken. En geef, Heere, dat uw vrede zal werken in het Midden-Oosten. Het lijkt voor ons te wonderlijk, maar er is voor u niets te wonderlijk. U bent de Almachtige God. En zo bidden wij u in eenvoud voor Israël, voor de Palestijnen en voor de omliggende volkeren. Gedenkt u onze regering en hen in de wereld die in hoge posities verkeren en grote verantwoordelijkheid hebben, geef hen wijsheid. Wil, Heer, uit genade ook onze regering kracht geven dat wij een stil en gerust leven mogen leiden, dat wij naar recht en orde geregeerd mogen worden. Gedenk ons vorstenhuis. Wil het huis van Oranje nog tot zegen stellen in ons volk. O Heere, zo leggen wij u de noden voor. Er zijn er nog meer ziekenhuizen, dokters, verplegend personeel, verzorgend personeel. Ze hebben allemaal uw genade, liefde en zegen nodig, wil het geven. Gedenk ook de scholen die straks zullen beginnen, ook plaatselijk, christelijk onderwijs. Wil het zegenen, wil trouw geven aan u en aan uw woord. En zegent u onze kinderen en gedenk ons, Heere, zo in uw barmhartigheid. We bidden dit alles van u om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij nu zingen Psalm 49, de versen 4 en 5. 49, 4 en 5. Geliefde gemeente, het Bijbelboek Nahum beslaat nog geen 2 bladzijden. Het is een klein boek in de Bijbel, maar het is vol troost. Dat zegt de naam Nahum al, dat weet u. De naam Nahum betekent troost, medelijden of vertroosting. En zo heeft de Heere de profeet Nahum uitgekozen om aan het volk van Juda troost te geven. En die troost bestaat hierin dat de hoofdstad van hun vijand, het Rijk van Assyrië, het hoofdstad Nineveh, omgekeerd zal worden. In hoofdstuk 1 hebben we gezien hoe Nahum het oordeel van God over de hoofdstad van het Assyrische Rijk heeft aangekondigd. Hoofdstuk 2 beschrijft het vreugdevolle nieuws van de plundering en de uiteindelijke verwoesting van Nineveh. En nu letten wij op hoofdstuk 3. Het laatste uit deze kleine serie over het Bijbelboek Nahum. En hoofdstuk 3 beschrijft de schuld en de straf op het kwaad. En daarom de onontkoombare verwoesting van die grote stad Nineveh. De Heere zal hen straffen vanwege de ondergang van, of ik moet zeggen, de onderdrukking van Israël en Juda. Wanneer we hoofdstuk 3 bezien, dan kan dat ingedeeld worden in 3 gedeelten. De verwoesting van Nineveh wordt in detail beschreven in de versen 1 tot en met 7. En deze verwoesting is een straf op hun zonden, hun misdaden. En dan hebben we het tweede gedeelte, de versen 8 tot en met 13. En daarin beschrijft de profeet dat de mannen van Nineveh deze ondergang niet zullen kunnen weerhouden. Net zo min als No, de Egyptische stad No, ook bekend uit de geschiedenis als No-Amon, in staat was om haar verwoesting af te wenden. Dat zal nu ook gebeuren met Nineveh. Ze zullen er niet aan kunnen ontkomen. En tenslotte, de versen 14 tot en met 19, dat laat zien dat ongeacht al de rijkdom van de stad Nineveh het tot een verschrikkelijk permanente einde gebracht zou worden. En dat is gebeurd tot op de dag van vandaag. Nineveh is nooit herbouwd. Jeruzalem is wel 3 keer verwoest geweest. Met de grond gelijk gemaakt is ze altijd weer herbouwd. Nineveh is nooit herbouwd. Nu, we willen dit hoofdstuk willen we bezien wanneer we mediteren over de ondergang van Nineveh. Deze is ten eerste totaal. Ten tweede, ze is een straf. En ten derde, het is een prediking aan ons. Dus we zien de ondergang van Nineveh, deze is totaal. En dan gaan we alle verzen doorheen lopen. Ten tweede, het is een straf. En dan gaan we weer alle verzen doorheen. En ten derde zien we ook dat het een prediking is aan ons. Want Nahum 3 is heel actueel. Het is, zegt 1 commentator, angstig actueel. Goed, de profeet Nahum. Hij is de profeet van de troost, maar er is wel troost voor de kerk en voor Juda, maar geen troost voor Nineveh. Nu wordt beschreven hoe de ondergang van deze stad zal plaatsvinden. En ook de reden van haar ondergang wordt aangegeven. Ze wordt gestraft om haar wreedheid. In vers 1 wordt over bloedstad gesproken. De macht van die stad is gefundeerd op bloed, op geweld. Haar welvaart is tot stand gekomen door het vergieten van veel bloed. En nu zal met geweld een totale einde gemaakt worden aan die stad. Het is wel goed om iets te weten van de achtergrond, van de geschiedenis, van wat daar gebeurd is in het tweestromenland. Het land tussen de Eufraat en de Tigris. Er was een vruchtbare vlakte tussen de Eufraat en de Tigris. En daarom zijn al duizenden jaren geleden daar mensen gaan wonen. Eerst de Sumeriërs, die het wiel uitvonden. Abraham kwam er ook al vandaan. En toen kwam er al een rijk op, het Babylonische Rijk. Misschien hebt u wel eens van de naam Hammurabi gehoord. Misschien ook niet. Maar hij heeft een bekende wetsboek geschreven. Die hebben ze gevonden ergens op een kleitablet. Dat was een Babylonische Rijk en zij vonden het wiel uit. En daardoor konden ze goederen verplaatsen. En daardoor kon de voedselvoorziening ook bevorderd worden. En zo konden er veel meer mensen gaan wonen. En zo ontstond al Babel, heel oud. Nog voor Assyrië, Babel. Het werd al een rijk. Het rijk van de Babyloniërs. Maar iets daar ten noorden van, daar woonde een andere stam, de Assyriërs. Zij woonden in de bovenloop van de Eufraat en de Tigris. En zij hielden paarden. En zij waren de eersten die erachter kwamen dat paarden toch wel heel handig zijn om oorlog te voeren. En toen hebben zij strijdwagens bedacht en paarden daarvoor gesteld. En zo kon Assyrië, terwijl het toch een mindere rijk was, een lagere cultuur als dat van Babylon, konden ze door hun strijdwagens en hun paarden, konden ze heel Babylon overrompelen. En zo ontstond het Assyrische Rijk door bloed. Ze waren de eersten die gebruik maakten van het paard, voor zover ik kon nagaan. En daarom werden ze machtiger dan de Babyloniërs. En zo hebben ze macht eeuwenlang kunnen behouden. Maar nu gaat de profeet Nahum aankondigen dat dit machtige rijk vergruizeld zal worden. Want inmiddels zijn andere volken er ook achter gekomen dat het paard toch heel handig is om oorlog te voeren. En zo hebben de Babyloniërs ook gebruik gemaakt van een paard. En zij gaan nu Assyrië aanvallen. Dat leest u in de versen 2 en 3. Daar hoort u van zwepen die knallen en paarden stampen en de strijdwagens die ratelen. Dat zijn dus de Babyloniërs die Assyrië nu gaan aanvallen. We zien ruiters die boven hun tegenstanders uittornen op hun stijgende paarden. Zwaarden flikkeren in het zonlicht. Speren flitsen als bliksemstralen door de lucht. Dat wordt beschreven in vers 2 en 3. En de straten van Nineveh worden gevuld met lijken van gedode inwoners. De stad die zelf zoveel bloed vergoten had, wordt nu gevuld met het bloed van haar inwoners. En vers 3 aan het einde, daar ziet u dat de aanvallende soldaten van Babylon bijkans struikelen over al die lijken die daar liggen. Ze hopen zich op, ze moeten er overheen klimmen. Het is verschrikkelijk wat daar gebeurt. En de profeet hoort als het ware al het geluid van de voortrazende wagens en ze denderen op en neer over de ruwe wegen. De wagens springen op, leest u toch in vers 2 aan het einde. De drijvers houden zich goed vast en jagen de paarden voort, opdat ze nog sneller zullen zijn. En al deze woorden geven de verwoestende aanval weer. De versen 8 tot en met 11... geven een stuk geschiedenis weer van het Assyrische Rijk, van hun overwinningen. Het was in het jaar 663 voor Christus dat de Assyriërs getrokken zijn helemaal naar Egypte toe. En daar hebben ze de koningsstad van Egypte, No, hebben ze belegerd. Dat was de stad van hun god Amon, de Egyptische god Amon. En daarom werd die stad, die koningsstad, werd ook genoemd No Amon. De Egyptische farao's werden geacht als goden. En zij, daarom was deze stad No Amon de koningsstad. Wij kennen deze stad ook onder de naam Thebe. En deze stad was aan de bovenloop van de Nijl. En daar ter plaatse las ik in commentaren dat de Nijl daar zo breed is. Het is enkele honderden meters breed. En daarom staat er dat die stad achter een muur als een zee van water was. Ze was onneembaar. En daarnaast kregen ze steun, in vers 9, van de Ethiopiërs en de Egyptenaren. Dat was hun leger, maar deze troepenmacht werd aangevuld, in vers 9, door manschappen uit Put en Libië. Dat zijn twee landen naar het westen van Egypte. Een machtige leger, een machtige verdediging door het water, maar de stad werd wel ingenomen. Mensen dachten, No zal nooit vallen, maar het viel wel. En de Assyriërs hebben daar op verschrikkelijke wijze huis gehouden. Nou, zegt Nahum, dit gaat nu ook gebeuren met jullie stad Nineveh. Jullie denken ook dat je stad onneembaar is, dikke, zware muren. En dan hebben ze verschillende ringen van muren. Daar ook al zou de eerste bezwijken. Dan hebben we nog een binnenmuur. Niemand kan ons overwinnen. Maar dan zegt Nahum, kijk maar wat er met No gebeurd is. Gaat ook met jullie gebeuren. En straks willen jullie je verbergen. Maar er is geen plaats waar je naartoe kunt. Vers 11 wordt gesproken over dat verbergen. En het woord betekent in het Hebreeuws iets dat tot niets wordt. Het verdwijnt. Dat verbergen, dat is verdwijnen. En zo zal Nineveh verdwijnen. Teniet gaan. Alsof ze nooit geweest zijn. In de versen 14 en 15. Daar wordt gespot met de mannen van Nineveh. Ze doen hun best om de aanvallers buiten te houden. En hier bespot Nahum de verdedigers. Ja, ga maar water inslaan. Doe het maar in de reservoirs. Om de belegering te kunnen volhouden, vers 14. Versterk ook maar jullie vastigheden, jullie forten. Ga er maar in de klei en treed het leem dat het zacht wordt. En ga er maar bakstenen van bakken in de zon. En ga er maar gebruiken om de bressen toe te muren. Of de forten verder sterker te maken. Doe het maar. Het helpt je toch niet. Je zult toch verslagen worden. Vers 15. Dat wil zeggen dat die inwoners van Nineveh zich kunnen vermenigvuldigen als sprinkhanen. Maar het vuur zal hen toch verteren. Het zwaard zal hen uitroeien. Ze zullen geplunderd worden. Net als kevers en sprinkhanen. Als ze in grote aantallen komen, dan vreten ze gewoon heel veld kaal. Dat gebeurt ook straks bij jullie. En nou is het geen spotten meer. Maar nou is het bittere ernst. Er is geen ontkomen meer aan. Het is nu over en uit. De versen 16 en 17 laten zien dat de handelaren, de kooplui, heel goed zien dat het misgaat met Nineveh. Deze stad had meer handelaars dan sterren aan de hemel. En kooplui zijn altijd te vinden in grote steden. Dan kunnen ze wat verdienen. Maar het houdt op. Ze kwamen, zegt vers 16, als kevers op een akker. Maar ze gaan er vandaan. Ze vliegen weg. Want de stad bestaat niet meer. De ondergang is totaal. vuur zal Nineveh verteren. En de inwoners vluchten weg. En vers 17 spreekt nog meer over de totale verwoesting. Dat gaat er over de gekroonden. Dat zijn de leiders van het volk. De vooraanstaande burgers van het van de stad. Hun edellieden. Daar wordt gesproken ook over de krijgsoversten, over de generaals en de officieren van het leger. Ze zien allemaal dat het misgaat. Dat het niet meer te houden is. Ze gaan wegvliegen. Ze lijken wel op kevers en sprinkhanen die zich legeren tegen de muur. Een beeld uit het Midden-Oosten waar het warmer is. 'S Nachts in de koelte. Als de zon erop gaat schijnen op een muur, wordt het zo heet. Dan vliegen ze allemaal weg. Nou, zo gaan de officieren en de generaals en de koningen van het volk, ze gaan wegvluchten. Ze verlaten het zinkend schip, want het is verloren. Er is geen houden meer aan. En dit is allemaal gebeurd. En hoe is dat gebeurd? Assyrië was toch een machtig wereldrijk. Hoe dat mogelijk was, was ook omdat in Turkije was er toen een rijk, dat heette Lydia of Lydië. En ten zuiden van Assyrië, daar was het rijk van Babylon. Dat is veel kleiner, werd onderdrukt. En om een of andere reden, dat weet ik ook allemaal niet, maar er was oorlog tussen Lydië en Babylon. Ze trokken uit tegen elkaar ten strijde en zo hadden ze geen macht. En toen gebeurde het eens dat ze weer uittrokken en toen werd de lucht heel donker. En wolken en bliksemen. En toen dachten ze, wat zijn we toch aan het doen? Ze dachten, de ongunst van hun goden. We moeten maar vrede sluiten. En toen heeft de koning van Lydië zijn dochter gegeven aan de zoon van de koning van Babel. En die zoon, die kent u. Die zoon heet Nebukadnezar. En toen werden zij verbonden. En toen zei Nebukadnezar, en nu gaan we tegen Assyrië. En zo is het gebeurd. Na een beleg van 3 jaar hebben ze de stad Nineveh omvergeworpen. En zo begon het Babylonische wereldrijk. Het wordt gezegd dat de huidige stad Mosul in Irak gebouwd is vlak naast het oude Nineveh. En dat in verleden tijden hebben de mensen die daar woonden, hebben wat er over was van Nineveh gebruikt als een steengroeve. Om hun eigen stad Mosul te bouwen. En in de 19e eeuw kwamen daar Engelse archeologen en ze zagen daar heuvels liggen ten oosten van Mosul. Toen zijn ze in gaan graven en toen vonden ze, waar ik tenminste gelezen heb, daar vonden ze de restanten van Nineveh. Want Nineveh is nooit herbouwd. De ondergang was totaal. Maar die ondergang was ook een straf. En dan komen we weer bij vers 1 terecht. Wee de bloedstad. De bloedstad. Die stad was gebouwd op bloed, zagen we al. Ze hebben zoveel moord en doodslag gepleegd. De Assyriërs waren wreed. En je wil niet beschrijven vanaf de kansel wat ze deden met mensen die ze overwonnen. Was gruwelijk. Bloedstad. Vers 1 spreekt erover van verscheuring, leugen. De verscheuring betekent moord. En de roof houdt niet op. Ze gingen door met moorden en roven en stelen. Daar worden ze om gestraft. En dan denken we aan de langmoedigheid van de Heere. Wordt gedacht zo'n 100 jaar daarvoor. Toen de profeet Jona daar kwam. En de profeet Jona moest van de Heere verkondigen of 40 dagen en Nineveh wordt omvergeworpen. En toen stond de koning van Nineveh op van zijn troon. En hij verootmoedigde zich. Hij deed zakken aan. En toen de Heere deed het niet. Maar het duurde niet lang of de goddeloosheid keerde weer terug. En nu wordt Nineveh wel omgekeerd. En hoeveel kinderen zullen het toen geweest zijn? Kinderen die het verschil niet wisten tussen hun rechter en linkerhand. Hun ouders zijn voor hen verantwoordelijk. En hier zien we het weer, gemeente, hoe vreselijk als ouders toch hun kinderen voorgaan in een goddeloos leven. Als dan de oordelen komen, dan zijn de kinderen daar ook in begrepen. Zij zijn ook verontreinigd. Als ouders kinderen lijden in een goddeloos leven, dan voeren die ouders hun kinderen mee in het oordeel. En dat laat ons alleen maar weer opnieuw zien, hoe voeden wij onze kinderen op? Wat houden wij hen voor? Ik zei het vanmorgen ook al. Ja, het komt net zo uit. Maar heel belangrijk. Van ontzaglijk belangrijk. Wat geeft u uw kind mee? Drupt u het woord in haar of zijn hart? Gaat u ernstig met het woord om, dat de kinderen het aan u zien, dat u de Heere vreest? Het is levensbelangrijk. Als u nou een matig voorbeeld geeft, dan gaan uw kinderen verder. Als u halve wegen gaat, dan gaan uw kinderen helemaal. Want onze kinderen gaan verder waar wij gestopt zijn. Soms zeggen mevrouw en ik dat wel eens ook tegen elkaar over de kinderen, hoe, wat ze hebben in vergelijking met ons toen wij begonnen. Misschien hebt u dat ook wel. En dan zeggen we wel eens tegen elkaar, ja, waar wij min of meer gestopt zijn, daar beginnen zij. Dingen die zij hebben, daar dachten wij niet vroeger aan. Misschien hebt u dat ook wel. Maar dat is ook in de wegen van de goddeloosheid. De kinderen gaan verder. Daarom, wat voor voorbeeld geven we onze kinderen? Hoe nodig onze kinderen op te voeden, niet voor de wereld, maar hen op te voeden in de vrees en de vermaning des Heren. Om hen te bewaren voor de verleidingen van de wereld en de hardheid van de wereld en de liefdeloosheid van de wereld. En hen mee te nemen op het smalle pad waar vrede is. Waar er liefde is, waar er warmte is, waar er geborgenheid is in het gezin. Dat u zelf ingewonnen bent voor dat smalle pad. Dat u uw kinderen daarmee naartoe neemt. En hiermee verbonden is ook vers 4. Daar wordt gesproken over hoererijen en toverijen. Dat is de verleidende macht van Nineveh. Maar dat is ook voor ons de verleidende macht van de wereld. Wat is de wereld toch machtig? De wereld heeft volkeren in de ban gebracht en generaties bedorven met haar verlokkingen, met haar verleiding. Het wordt hier aangewezen als toverijen. De wereld heeft zoveel te bieden. Ze kan je wat dronken maken, dat je niet meer goed weet wat je doet. Ze kan je betoveren, dat je zegt, de wereld is geweldig, daar moeten we in meegaan. Wat een aantrekkingskracht en een verleiding, het genot wat de wereld zegt te bieden en de spanning en de sensatie. En daar worden we allemaal mee omringd. En dan hebben we niet eens over uitbrekende goddeloosheid. Maar dat we gewoon een wereldse mentaliteit hebben. Komt ook in de kerk voor. Dat we onszelf de beste vinden. Beter dan een ander. Dat we op een ander neerzien. Dat is wereldse mentaliteit. Dat we leven van begeerlijkheden en verlangen naar meer en meer. Dat de welvaart ons aangrijpt. En de wereld maakt gebruik van macht en kracht. Van glamour. Alles wat aantrekkelijk is. lichaamskracht wordt aanbeden en vrouwelijke schoonheid wordt aanbeden. En dat zijn de rolmodellen. Zo wordt het huwelijk ook afgebeeld. Dan beeldt de wereld af dat allerlei schandelijkheden in het huwelijk een plaats moeten hebben. En dat dat zo hoort. En dat het huwelijk alleen maar genot is. En als je genot niet krijgt, dan moet je maar ergens anders heen. Maar dat is de wereld. Het is hard. Het is koud. Het is geen liefde. Het zijn de hoererijen van de wereld. En dat mensen gebracht worden in de ban van de techniek en de wetenschap. Onbewezen theorieën worden als zoete koek geslikt. Ik las afgelopen week ergens in een boek. Dat is bekend dat theologen, die geen verstand hebben van biologie, dat zij de voorlopige conclusies van biologen aannemen als feiten. Terwijl de biologen daar zelf allemaal vraagtekens achter zetten. En omdat die theologen die voorlopige conclusies van biologen aanvaarden alsof dat de wetenschappers zijn, gaan ze vraagtekens zetten achter Gods woord. En ze verlaten het geopenbaarde woord. Ze worden betoverd door wat deze wereld ons biedt, de toverijen. En de zuigkracht van de wereld is zo sterk. De zuigkracht van Assyrië. Koning Achas, die zei, die hoorde van Jesaja, je moet op de Heere vertrouwen. Maar Achas zei, nee, het is al goed hoor. Nee, ik heb ook geen teken nodig hoor. Nee. Assyrië helpt ons eruit. Hij maakt een verbond met Assyrië. En toen Assyrië hem geholpen heeft, nou dan moeten we ook maar die goden en dat altaar van de Assyriërs gebruiken in onze tempel in Jeruzalem. Want Achas was helemaal betoverd door de Assyriërs. En koning Manasse vond het ook zo geweldig dat de macht van Assyrië, ze vertrouwden op Assyrië. En om al deze verleidingen die Assyrië uitgegoten heeft, wordt Assyrië nu gestraft. Vers 5. Ziet, ik wil aan u. Ik zal u, spreekt de Heere der Heerscharen. Heerscharen. Al zijn machtige engelen. Eén engel was al genoeg om het leger van Assyrië te doden voor Jeruzalems muren. Dit is de Heere der Heerscharen. Hij heeft gesproken. Hij is de machtige God. En hij zal het doen. Hij zal de zomen van Assyrië omhoog tillen. Dat iedereen hun schaamte en naaktheid gaan zien. Voor al de volkeren. Een rechtvaardige straf om hun hoererijen en hun toverijen. Vers 6. En ik zal verfoeilijke dingen op u werpen. Allerlei vuil en mest en rommel zal ik op u werpen. Ik zal u tot schande maken. U tot een spiegel stellen. Mensen zullen het zien en terugdeinzen. Is dit Assyrië? Ze worden volkomen te schande gemaakt. Allerlei onreinheid wordt op hen geworpen. Het is een straf. En het loopt erop uit dat er geen troost meer is. Vers 7. En het zal geschieden dat allen die u zien van u wegvlieden zullen en zeggen, Nineveh is verstoord, wie zal medelijden met haar hebben? Van waar zal ik uw trooster zoeken? Er is geen troost meer, er blijft niets over, ze vallen in een zwart gat. En er is maar één troost, toen en nu. Eén troost in leven en sterven. Het eigendom te zijn van de Heere Jezus Christus. Buiten Christus hebt u geen troost. U kunt wel voor een tijd genieten. U kunt wel wat plezier hebben als God het u toestaat. U kunt wel wat genot hebben maar het loopt uit op de totale ondergang. Straf. Zij die zonder de Heere Jezus leven, gaan straks volkomen failliet. Mensen die hun deel zoeken in dit leven, daarom zongen we op Psalm 49. Daar wordt er bezongen, zij die het deel in dit leven hebben. Ze gaan failliet. Ze houden niets meer over. U hebt Christus nodig. Dan hebt u alles. Al hebt u hier niets. Al bent u zo arm als de arme Lazarus. Toch bent u schatrijk. Dan treft de straf u niet. Dan is de zonde verzoend. U gaat straks het hemelrijk binnen. Maar de vijanden van de Heere, de nette mensen, beschaafde mensen, maar ze wilden God niet dienen. Voor de rest hele nette burgers. Ze hielden God buiten hun leven. Ze zullen gestraft worden door God. Want ze willen niet dat hij koning over hun leven is. Vreest God en eert zijn geboden. Dat is de straf. En dan is er ook een prediking aan ons, gemeente. Een prediking. Want u hebt het misschien wel aangevoeld, dit gedeelte staat toch niet zo ver bij ons vandaan als we misschien eerst dachten. Want dit gedeelte heeft veel voor ons te zeggen. Want dit gebeuren van Nineveh is niet maar iets uit de oudheid, het is klaar, afgehandeld en nou gaan we weer verder. Nee, het is actueel. Dat gaat weer opnieuw gebeuren. Niet met Nineveh, dat is nooit meer herbouwd. Maar met een andere stad. De stad van de mens. En die is nu bezig gebouwd te worden. Hebben we vorige week ook al over nagedacht. Die stad van de mens, dat is geen geografisch aanwijsbare stad. We moeten niet denken aan New York of aan Moskou of nee. De stad van de mens is de stad waar de mens alles te zeggen heeft. Het is de grote stad Babylon uit het boek Openbaring. Dat is de wereld die zich samenbalt in verheffing tegen God, in verzet tegen God. Ze hebben de Heere niet lief, ze zoeken hun eigen eer. Ge zult gehaat worden door alle volken om mijn naams wil. Dat is de maatschappij waar wij naartoe gaan. En daarom is het nog meer belangrijk om onze kinderen te wapenen, om onze kinderen de vreze Gods in te druppelen. Want straks staat die stad van de mens daar helemaal met het getal 666. Zes is het getal van de mens, de mens in zijn volkomen technisch kunnen, die bijna zeven is, bijna goddelijk. Het is ongelooflijk wat de mensen allemaal kunnen bedenken en doen. Dat is de stad van de mens, geen plaats voor God. Maar die stad gaat vallen. Openbaringen 18, vers 2 tot 4. Zij is gevallen, zegt een engel. Zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonplaats van de duivelen en een bewaarplaats van onreine geesten en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte. Deze stad heeft gehoereerd. Dat betekent niet alleen immoraliteit, maar dat ze tegen God zijn ingegaan, tegen Gods wetten zijn ingegaan. Er is grote rijkdom in de stad, want de wereld heeft zoveel te bieden. De zakenlui hebben goed aan haar verdiend, maar de zonden in die stad zijn omhoog gestapeld tot aan de hemel toe. En de Heere roept, gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij aan haar zonde geen gemeenschap hebt en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. En dan zien we de kooplieden, net als bij Nineveh. Ze huilen en wenen, want die stad is omgekomen en de rook stijgt op. En de kooplieden staan van ver en ze wenen over die stad. Het was daar zo goed, we hebben daar zo goed aan verdiend. En nu is die stad weg. Wat hier beschreven staat in Nahum 3 wordt straks herhaald bij de wereldstad. En de stad van de mens valt om nooit meer op te staan. Dat zingen wij toch ook? Psalm 132, vers 12, hopen we zo meteen te doen. Wat vijand tegen hem zich kant, zijn hand, zijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleden met schaamte en schand. En zo is hoofdstuk 3 van Nahum een ernstige waarschuwing aan ons om uit Babylon te vluchten, uit die stad van de mens te vluchten. Leid uw kinderen in de stad Gods. Ga daar wonen. Want straks volgt heel de wereld het beest na. En dan moet jij en dan moet u de kracht hebben om alleen te kunnen staan. Op je werk, of op school, of waar de Heer je ook plaatst. Je moet een man, dat werd van Ryle gezegd in zijn dagen, toen de valse theologie de Engelse kerk binnendrong, toen noemden ze Ryle that man of granite, die man van graniet. Die stond daar alleen. Hij werd uitgelachen en bespot. Maar hij stond alleen, Ryle. Omdat dit is het woord van God. En hij deed er niet aan mee. Aan die valse theologieën. En zo moeten wij ook straks alleen staan. Toch niet alleen. Want ziet, ik ben met u. Ik. De totaliteit van de hemelse goddelijke macht. Ik ben met u. Tot aan de volleinding der wereld. Vrees niet. Ik ben met u. En daarvoor moeten wij bij hem zijn. In hem zijn. Want Gods kerk zal de overwinning behalen. Straks zullen alle goddelozen verdelgd worden. Het zal totaal zijn. Ze zullen gestraft worden. Maar Gods kerk, die stad, Gods, het nieuwe Jeruzalem, zal bestaan tot in eeuwigheid. En alle goden, vijandige wereldmacht zal vernietigd worden. Ja, nu zien wij dat allemaal niet. Dat zagen ze ook nog niet in de dagen van Nahum, toen Nahum zei, Nineveh wordt verwoest. Nou, sommigen hebben hun schouders opgehaald, zou het wel waar zijn. Nineveh, oh, wie kan tegen Nineveh op, die machtige stad? Maar Nahum sprak het uit. Er was nog niets van te zien. Maar het kwam wel. De ondergang werd aangewezen. Vers 12 gebruikt het beeld van een vijgenboom. In die landen een vijgenboom. De eerste vruchten, dan kun je klaarblijkelijk schudden aan zo'n boom en dan vallen de vruchten er zomaar af. Dat gebeurt straks met Nineveh. Hij wordt geschud en die hele stad stort ineen. En die machtige fortificaties, die storten zo in elkaar. De vijand hoeft alleen maar tegenaan te leunen, bij wijze van spreken, en de boel stort in elkaar. Zo verschrikkelijk, geen redding meer. En wanneer Babylon straks getroffen wordt, in Openbaring leest u het, door een geweldige aardbeving en de grote stad viel in vier stukken uit elkaar. Wanneer die stad van de mens verwoest wordt, Wanneer de Heere Jezus terugkeert om te oordelen de levenden en de doden, dan zal hij de antichrist doden met de adem van zijn lippen. Dan zal ook geen schuilplaats zijn. Dan zullen de mensen zoeken naar een schuilplaats. Misschien onder de steenrotsen, misschien onder de bergen, heuvelen. Bedekt ons voor de toren van het Lam. Maar ze zullen geen schuilplaats krijgen. Ze zullen in eeuwig afgrijzen moeten neerzinken. En ze zullen het allemaal weten. Het is terecht dat wij hier zijn. Want wij hebben inderdaad al Gods geboden geschonden. We werden zoveel gezegend door God. Alles wat we gebruiken konden, kwam van God. Deze aarde, deze wereld, onze know-how en alles. Maar we hebben God nooit de eer gegeven. Niemand zal daar zeggen in de verlorenheid, het is gemeen dat ik hier zit. Ze zullen allemaal zeggen, het is recht. Zo zal God uiteindelijk nog aan zijn eer komen, ook wanneer mensen verloren gaan. Ze zullen het allemaal belijden, hij is God. Maar gezegend. Wanneer u een toevlucht zoekt in de Heere Jezus Christus. Want hij verlost van de toekomende toren. Hij is zelf die toren ingegaan. Opdat u dat nooit hoeft mee te maken. En daar bent u veilig. Is uw leven geborgen in deze zaligmaker? Is gewillig u te ontvangen. En dan de laatste twee versen tenslotte laten zien dat de strijd voorbij is. Het volk van Assyrië is verstrooid, uitgebreid over de bergen. Niemand zal ze verzamelen. Er zijn geen herders meer. En de herders die er zijn, die slapen. Ze hebben geen hart meer voor de kudde. Nineveh is gevallen. Uw breuk kan niet genezen worden. Uw plaag is pijnlijk. Allen die u horen door wat u is aangedaan zijn diep geschokt. Ze klappen in de handen van u van ontzetting. En misschien kunnen we ook zien daarvan vreugde. Dat deze afschuwelijke bloedstad omver geworpen is. Want alle pracht en praal van deze wereld gaat voorbij. Maar Gods kinderen hebben de toekomst. Hun herder zal niet slapen. Ook al gaan ze door verdrukkingen heen. Ook al gaat u door het dal van de schaduw des doods heen. Dan hoeft u toch niet te vrezen. Zijn stok en zijn staf, die zal u geleiden. Veilig in Jezus armen. Zo gaat u naar de Godstad. Waar geen angst en geen rouw meer zal zijn. Waar Christus eeuwig bij zijn volk zal zijn. Burger te zijn van dat hemelrijk. Daar gaat het om. Amen. Laten wij zingen 132, vers 12. Laten wij bidden en danken. Aan het einde van deze dienst naderen wij nogmaals tot u, Heere, om u te danken voor uw woord. Dat uw woord een licht is op ons pad. Dat uw woord ons de weg wijst in deze wereld. Dat uw woord ons ook voorhoudt wat er gaat gebeuren. Zodat wij vertroost mogen wezen. Dat voordat die eindstrijd plaatsvindt, dat wij de uitkomst al mogen weten. Zodat wij niet bedrogen zouden worden door al de pracht en praal van de wereld. En dat wij niet geïntimideerd zouden worden door de toverijen van deze wereld. Maar dat wij u zouden trouw zijn. U zouden liefhebben. In de vreze Gods en in de gemeenschap met Christus zouden wandelen. O Heere, win onze harten in voor u. En voor uw dienst. En voor uw toekomst. Heere, werk met uw geest onder onze kinderen. Zegen de zondagsscholen die straks mogen beginnen. Zegen alle ouders met wijsheid en liefde en zelfverloochening. Met beslistheid om hun kinderen op te voeden in de wegen van de Heere. Schenk hen genade en laat er een nieuw geslacht mogen opstaan. Wat u leert te vrezen, omdat u in hun harten werkt en woont. Heere, wil het doen. We bidden u, Heere, zegen ook hen die een kindje verwachten. Wil hen genade geven. En geven dat zodat de kinderen geboren worden. En dat er weer een geslacht mag aantreden. Dat door u geleid zal worden. En u mag leren vrezen. Dat een godzalig zaad mag opstaan. Heere God, open onze ogen voor de leegheid en de verleiding van de wereld. En doe ons uw woord omhelzen. Dat woord dat ons de weg tot het leven wijst. Help ons dat woord vast te houden, dat woord te ervaren in ons hart en ziel. O Heere, gedenk ons deze week. En wanneer komende zondag dominee Den Butter hier weer mag voorgaan. Heere, schenk gezegende zondag. En wanneer daarna kandidaat zal voorgaan, ik meen kandidaat Pronk. Wilt u dan ook uw genade dan geven aan hem die mag voorgaan. Heere, ontferm u in uw barmhartigheid over de gemeente, bewaar haar. Zegen al het ambtelijk werk dat mag plaatsvinden. Leid ons, Heere, tot uw eer. Doe weg onze zonden en zie ons aan in uw genade om Jezus' wil. Amen. Wij zingen gemeente Psalm 23, het tweede vers. gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.